Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe liefelijk, hoeveel heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn wij uw huis en tempel zangen. Wij noemden u het eerste vers van Psalm 84. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Lucas 11 en daarvan de versen 1 tot en met 13. En daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen het derde vers van Psalm 25. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hem: wanneer gij bidt, zo zegt: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, Want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan. En tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordde zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Tekst voor de prediking, jullie trouwtekst, Janno en Madjolein. kunnen we vinden in het eerste vers. En dan dat stukje waar staat dat een van de discipelen tot de Heere Jezus zegt: Heere, leer ons bidden. Dat is de tekst die ik jullie mee wil geven. Heere, leer ons bidden. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere, zo mogen wij voor uw heilig aangezicht staan. En dan past het ons allereerst uw naam, ootmoeder, dank te zeggen, dat we deze dag samen met Janno en Madjolein mogen beleven. Dat zij man en vrouw zijn geworden. En dat de wederzijdse ouders en ook de grootouders die nog mogen leven, daar getuigen van mogen zijn, samen met de andere gezinsleden, met vrienden en de gemeente. En wij bidden u, geef toch dat het voor hen ook van levensbelang zal zijn om de gang naar uw huis te maken, dat het meer voor hen is dan een traditie om kerkelijk over te trouwen, maar dat het in hun hart mag leven: laat ons van hier niet optrekken, indien uw aangezicht niet met ons meegaat. Want Heere, wanneer u niet met ons mee optrekt, dan zullen wij het alleen moeten doen. Alleen door het leven en uiteindelijk ook alleen uit het leven. O Heere, dan volgt er een ontzaglijke, eeuwige eenzaamheid. En Heere, doe ons dat toch beseffen wanneer we onder de prediking ons bevinden, maar in het bijzonder ook Janno en Madjolein. Daarom bidden we van u of gij toch in hun hart wilt wonen en werken met de Heilige Geest. In het bijzonder ook door middel van de prediking van deze middag. En niet alleen bij hem, maar bij ons allen. Opdat wij ook leren wat het is om te vragen: Heere, leer ons bidden. Dat doelgerichte bidden. Daar vroegen de discipelen om. Dat hebben we allemaal nodig, dat gebedsonderwijs. Maar in het bijzonder wanneer wij een nieuwe fase intreden in ons leven, zoals Janno en Madjolein. En we bidden van u of u met hen wilt optrekken, de onbekende toekomst tegemoet, dat ze vele goede jaren mogen ontvangen, waarin ze samen mogen leven in liefde en in vrede met elkaar. En uit uw hand ook kinderen mogen ontvangen wat geen vanzelfsprekendheid is. En als de kinderzegen uitblijft, dat zij dan tot u de toevlucht mogen nemen. En Heere, ook wanneer er financiële zorgen komen of niet, wij vragen u of gij uw trouwe zorg elke keer wil betonen. Dat ook Janno in afhankelijkheid van u zijn werk zal doen en Madjolein in Salem. En wij bidden u of gij hun werk ook wil zegenen, opdat zij het mogen doen als voor uw aangezicht, om zo ook voor elkaar te zorgen. Heren, maar bovenal dat zij ook een sieraad mogen zijn voor de gemeente. Trouw op mogen komen in uw huis. En dat zij ook betrokken mogen zijn bij de gemeente. En dat ook hun levenswandel daarnaar ingericht zal worden. Dan mogen we toch ook uw gunst, uw zegen verwachten. Maar geef vooral die bijzondere zegen, opdat zij door u tot u bekeerd mogen worden. Heren, wij bidden u of gij zo met een ieder van ons wil zijn, ook met allerlei gedachten die ons zo kunnen bezetten. Neem die voor een ogenblik weg wanneer we in uw huis zijn. Denk aan hen die bijzondere zorgen hebben, die het ook moeilijk vinden om altijd maar weer een trouwdienst mee te maken. Degene die alleen zijn, degene die weduwe of weduwnaar zijn. Heren, wilt u daar de genade in voorzien? Denk zo aan ons allen, Heere. Doe niet naar onze zonden, maar vergeef ons en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking het gebed des Heren, het vierde vers. Misschien wel een van de moeilijkste bedes in het leven. Uw wil geschieden. Uw wil alleen. Als in de hemel, hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Dat ieder stil daarin berust. En uw bevelen doe met lust. Het vierde vers van het gebed des Heren. Ter inleiding ook op de prediking. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer tot Hij ook ons genadig zij. Het eerste vers van Psalm 123 na het amen. Van de prediking. Beste Janno en Madjolein en familie, allen die met ons zijn samengekomen. Bijzondere dag voor jullie. En we kennen elkaar natuurlijk een beetje. En nu zijn jullie een nieuwe fase ingegaan. En als ik jullie dan vraag, wat is het geheim van het echte christelijke huwelijksleven? Wat zou je dan voor antwoord geven? Misschien moet je daar eventjes over nadenken. Maar ik denk dat je zou zeggen, ja, dominee, dat is toch de liefde. De liefde die je echt voor elkaar voelt. En dat is ook zo, dat is ook een van de belangrijke geheimen van het christelijke huwelijksleven. En ik hoop dat je dat wederzijds ook gaat merken. Op allerlei manieren echte liefde brengt offervaardigheid met zich mee. Dat je ook merkt, Madjolein, Janno heeft echt alles voor me over. En net andersom ook. He, dat je echt opmerkt, Janno, van Madeleine is me echt lief. Maar ik denk toch dat het ware geheim van het christelijke huwelijksleven het gebed is. Dat je echt ook kunt bidden. Ik heb catechisatie wel eens een driehoek getekend. Misschien herinner je dat nog wel, maar dat kan ook dat je dat kwijt bent. Maar dan moet je maar even naar mijn vinger kijken. Als ik een driehoek teken, dan kun je bij elke punt kun je een persoon neerschrijven. Bij dit punt schrijf ik dan Janno. Bij dit punt schrijf ik dan Madeleine. En bij dit punt God. En er zitten lijnen tussen. Verbindingslijnen. Snap je? Kijk, en als je nou goed nadenkt en een van die lijnen wordt doorbroken, dan kun je via een andere lijn toch naar die ander toe. Janno staat hier, jij staat daar, Madeleine. En hier is God. En God die is weer een verbindingslijn naar Janno. Dat kan, je kunt soms erg druk zijn. Dat je s'avonds als een blok in slaap valt. En dat Madeleine denkt, jongen, hè. En de volgende dag weer. En 's ochtends vroeg er weer uit. En dat je helemaal geen contact hebt. En je komt niet tot een gesprekje. En dat je denkt, wat zou er toch zijn? Maar dat je het contact zoekt via God. Naar Janno toe. Dat je zegt, Heere, geef toch dat hij niet zo opgaat in zijn werk. Dat hij geen tijd voor me heeft. Of net andersom. Hè? Richting Madeleine. Snap je? Dat is het geheim van het christelijke huwelijksleven. Bidden. En dan ook samen bidden. Ja, zegt iemand. Maar kan ik wel bidden? Dan begrijp ik dat je dat zegt. Dat je dat vraagt. En ik hoop ook dat je dat bewust bent. Dat je zegt, ja, kan ik wel op de rechte wijze bidden? En ik moest aan jullie denken toen ik deze trouwtekst uitkoos. Misschien is dat dan wel een mooie trouwtekst om mee te geven. Heere, leer ons bidden. En daar willen we dan naar luisteren. De huwelijksbede om gebedsonderwijs. Dus je vraagt dan aan de Heere om gebedsonderwijs. Dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst de noodzakelijkheid daarvan. Ten tweede de inhoud daarvan. Ten derde de belofte. Dus de huwelijksbede om gebedsonderwijs. De noodzakelijkheid, de inhoud en de belofte. Jullie trouwtekst plaatst ons, gemeente, midden in het leven van de Heere Jezus. En het valt dan op dat Jezus heel veel gebeden heeft in zijn leven. Hij was ook waarachtig mens. En hij wist zich dan ook als mens afhankelijk van zijn Vader. Wij weten dat Jezus ook waarachtig God is. En als we dat zo een beetje nagaan in het Nieuwe Testament, de momenten waarop Jezus bad, dan zijn dat hele mooie momenten geweest. Het eerste moment wat je tegenkomt, dat is in Lucas 3 vers 21, het moment dat Jezus gedoopt wordt en terwijl hij gedoopt wordt, bad hij. En wat deed hij dan in dat bidden? Allereerst gemeenschap zoeken met zijn Vader. En wij weten wat er gebeurde, de hemel ging open en zijn Vader gaf getuigenis. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Jezus was echt mens. En Jezus kon ook echt moe worden. En als hij de hele dag gepreekt had en wonderen had verricht, dan lezen wij in Lucas 5 vers 16 dat hij zich terugtrok in de woestijn om tot rust te komen, om te bidden. Om gemeenschap te zoeken met zijn Vader. Jezus had ook hele bijzondere taken en als hij dan een hele verantwoordelijke taak moest uitvoeren, dan ging hij er niet zomaar direct op af, maar dan boog hij eerst zijn knieën en dan ging hij bidden. We kunnen dat lezen in Lucas 6 vers 12, als hij de 12 apostelen gaat uitkiezen en gaat uitzenden, dan gaat hij eerst op de knieën, omdat hij zich ervan bewust is. Wat een belangrijke taak, wat een belangrijke beslissing moet er genomen worden om straks die discipelen één voor één te roepen. En ik denk aan nog een treffend moment, dat is na die wonderbare spijziging. Ja, als je dan zo'n grote schare met zo weinig brood en met zo weinig visjes hebt kunnen voeden, wat ligt er dan een grote verzoeking op de loer? En dat zag de Heer Jezus wel, want ze dachten van, hij kan het voedselvraagstuk oplossen. Wie wilde nou niet zo'n koning die van een kleine maaltijd een grote overvloedige maaltijd kan maken? En wat doet hij dan? Dan trekt hij zich terug en dan bidt hij. En dan denk ik aan dat prachtige moment wat we kunnen lezen in Lucas 9 vers 28. En dat weet je ook wel, Jarno, Marjolein, dat is het moment dat hij op de berg der verheerlijking is. Om te bidden, vlak voor zijn lijden en sterven. En dan zoekt hij gemeenschap met zijn vader en dan zien die drie discipelen die meegekomen zijn, zijn gezicht glans. Een teken dat hij heel dicht bij God is geweest. Net zoals Mozes ook glansde toen hij van de berg Sinaï afkwam. Wie denkt niet aan zijn gebedsworstelingen in Gethsemane? Hoe hij daar geworsteld heeft, Vader. Laat deze drinkbeker toch aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan natuurlijk dat gebed aan het kruis. Dat hij bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En nu zijn de discipelen erbij. En beeld je je dat nou eens even in, als jullie er nou eens bij zouden zijn. Aan een zekere plaats, we weten niet waar. Er is een eerbiedige stilte, Jezus die buigt zijn knieën. En ze horen hem hardop spreken met zijn hemelse Vader. Ze raken helemaal ervan onder beslag. Ze mee mogen luisteren. Als Jezus dan klaar is met bidden, dan zegt een van de discipelen: Heere, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen gedaan heeft. Ze komen diep onder de indruk van deze biddende en dankende hoge priester, die voor zijn volk bidt voor Gods aangezicht. Toen ze dat bidden hoorden, konden ze hun bidden niet meer voor bidden houden. Snap je dat? Misschien heb je dat ook wel eens gehad, dat je iemand hoorde bidden, een ouderling na een huisbezoek, of een dominee op de preekstoel, of een leraar voor de klas, en dat je dacht, wat kan die toch treffend bidden, mooi bidden. Maar pas op, voor het bidden van mensen, dat kan ook echt geveinsdheid zijn. Ik hoop dat het echt is. Daar moet je maar eerst van uitgaan. Maar dat kun je van Jezus bidden niet zeggen. Jezus bidden is echt bidden. Echt spreken met God. Echt gemeenschap hebben met zijn Vader. Nou zeg je, maar dominee, konden die discipelen dan niet bidden? Heere, leer ons bidden. Ze waren er toch ook bij opgevoed, net als jullie. Als klein kind toch al, dan zei je moeder, nou Marjolein, ga op je knietjes. En zeg mij maar na, ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide ogen toe. Toch? En dat je later ook richting horend Jarno, dat je vader zei van, Jarno, je bidt toch wel. Probeer het ook eens met je eigen woorden. Ja, wat moet ik dan bidden? Nou ja, geef mij de kracht om elke dag mijn werk te doen. Bewaar mij voor de zonde. Zo hadden die discipelen dat natuurlijk ook geleerd. En nog een stapje verder. Ze hebben zelfs ook gebedsonderwijs van Johannes de Doper gehad. Waarom vragen ze hier dan, Heere, leer ons bidden? Nou, daar bedoelen ze uiteraard niet mee dat ze niet zouden kunnen bidden. Want dat kun je wel. In godsdienstig opzicht bedoelen dat. Maar wat zouden ze dan bedoelen? Nou, dit. Het komt dichter bij het huwelijk. Doelgericht bidden. Dat betekent het hier eigenlijk. Heere, leer ons doelgericht bidden. Het recht te bidden. Kijk, en ze beleven op dat moment dat ze dat ook niet kunnen. Dat zij daarin onderwezen moeten worden. En wat is dat dan? Dat is allereerst een zaak van het hart. Dat de Heilige Geest in je hart je aanzet tot gebed. Je bekwaam maakt tot gebed. Kijk maar naar mijn hand. Dat is een aandrijving, een aanzet tot gebed. Nou ja, zegt iemand, als de Heilige Geest het toch doet, dan hoef ik toch verder niet meer onderwezen te worden in het gebed. Ja, dan geeft de Heilige Geest mij toch wel de woorden in de mond. Kijk, en dat is nou niet waar. De Heilige Geest die drijft je ertoe aan. Maar de Heilige Geest die maakt ook gebruik van de middelen. De Heilige Geest die maakt gebruik van een leraar. In dit geval vragen de discipelen aan de Heere Jezus, wees onze leraar. En leer ons bidden. Net zoals dat Johannes deed. Dus ze hadden al een stukje gebedsonderwijs genoten van Johannes de Doper. En dan kom ik even terug op wat ik zei. Ze bedoelen dan ook doelgericht bidden. Want in die tijd waarin zij leefden waren er genoeg dominees, zouden wij vandaag aan de dag zeggen, die hun leerlingen ook bidden leerden, rabbijnen. Maar de godsdienst onder de Joden was in diep verval. En daarom dat bidden dat die rabbijnen aanleerden, dat was niet het bidden dat in overeenstemming was met de wil van God. Maar Johannes de Doper was nog een rechte dienaar. En die gaf zijn leerlingen gebedsonderwijs. Weet je hoe Johannes de Doper dat deed? Dat deed hij vanuit het woord en vanuit de eis des tijds. Wat bedoel ik daarmee? Nou, vanuit de omstandigheden, vanuit de tijd waar Johannes op dat moment in verkeerde. En wat was dat voor een tijd? Dat was de tijd dat heel spoedig de Heere Jezus zou komen. En dan zei Johannes de Doper tegen zijn discipelen, kom eens hier, dan zal ik jullie onderwijzen hoe je nou moet bidden in het licht van die naderende koning. En dan kan ik me zo voorstellen dat Johannes de Bijbel heeft gepakt. En dat hij zijn vinger gelegd heeft, bijvoorbeeld bij Malachi, en er staat, en hij zal snellijk komen tot zijn tempel.
Heel snel betekent dat, spoedig. Dan mag je je vinger bijleggen. En dan mag je zeggen, Heere, wilt u dit vervullen? Maar nu was hij gekomen. Maar ze zagen hem. En ze hoorden hem bidden. En toen kwam er bij hem boven. Hoe moeten we nou verder bidden? Nu u gekomen bent. Zo moeten we dat hier lezen. Heere, leer ons nu ook bidden. In het licht van dat u reeds gekomen bent. Kijk, en dat is ook voor jullie van belang. Dat je eerst Johannes de Doper tegenkomt in je leven. Nou, dominee, wat bedoelt u eigenlijk? Die is toch al lang overleden? Nee, maar zo bedoel ik dat niet. Johannes de Doper, dat was een boeteprediker. En die durfde heel scherp ook de zonde aan te wijzen. Maar dat deed hij altijd met een doel. Dat moet je goed onthouden. Als je in de prediking hoort dat de zonde aangewezen wordt, dan doet de dominee dat met een doel. Net als een arts die een scherp mes pakt en die zei, nu ga ik in die wond snijden. Dat doet wel even pijn hoor. Even je tanden op elkaar. Maar je begrijpt natuurlijk wel waarom ik het doe. Als ik het niet doe, dan zal die zweer doortrekken in heel je lichaam en je zult er uiteindelijk aan sterven. En zo is het ook met de zonde. Dat doe ik met het oog op het genezingsproces. Zo is het geestelijk ook. Hoe moet je dan bidden? Als je voelt, ik heb tegen God gezondigd, dat je dan bidt om de komst van Christus in je hart. Maar als hij dan gekomen is, hoe moet je dan bidden? Ben je dan klaar? Nee, natuurlijk niet. Want al Gods kinderen zijn dan nog onderweg. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat antwoord geven. Die geeft een reisgebed mee. Onze tweede gedachte. De inhoud. En dat gebed, dat ken je uit je hoofd. Dat is het Onze Vader. Dat is een reisgebed. En dat geeft hij ze mee. Hij zeide, wanneer gij bidt, dus hij ging ervan uit dat zij gaan bidden en dat zij een goede gewoonte hebben om te bidden. En ik hoop dat jullie die gewoonte ook hebben, Janno en Marjolein. En dan reikt hij ze het Onze Vader aan. Hier in Lucas de korte versie van het Onze Vader. In Matthäus kun je de langere versie lezen van het Onze Vader. Nou ja, zegt iemand, dominee, dat doe ik mijn leven lang eigenlijk al aan tafel. Dat deed mijn vader ook al en mijn opa, kan ik nog wel herinneren. Misschien dat jullie dat ook thuis wel gewend zijn. En wat is daar mis mee? Dat moet je daar nou zo van leren? Nou kijk, als je zo oppervlakkig over denkt, dan gaat het Onze Vader eigenlijk langzamerhand een soort formuliergebed worden. En dan kun je het heel snel, zonder dat je nadenkt wat je bidt, het oplepelen. En dan ben je eigenlijk net als de Roomsen, die er soms een ketting voor gebruiken, zo'n rozenkrans. En dan moet je het eerste roosje aanraken en dan moet je een Patria Nostrum bidden, heel snel het Onze Vader bidden, Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. En dan nog een keer, en zo een keer of 30 per dag. Kijk, dat heeft natuurlijk iets wettisch. Iets oneerbiedigs. Daar gaat het natuurlijk niet om. De Heer Jezus die reikt hier een reisgebed aan. En dan kom ik bij het eerste. Hij zegt, Onze Vader, die in de hemel zijt. zegt hij tegen zijn discipelen, en dat zeg ik ook tegen jullie, Jarno. Realiseer je dat wel? Dat je dan gericht bent op God. God die echt een persoon is. Die een vader wil zijn voor zijn volk en kinderen. Zo heel dichtbij, zo nabij wil zijn. En toch tegelijkertijd in de hemelen is. Zodat je hem niet vergelijkt met je aardse vader. En dat je niet allerlei menselijke maatstaven hanteert om over God te denken. Hij is in de hemelen, hij is de heilige God, de hoge God. Maar tegelijkertijd wel een God die heel dichtbij wil komen. Heel dichtbij. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan moet je niet direct beginnen met, zegt de Heer Jezus, met je eigen noden. Van, ja Heer, ik ben ziek en wilt u me beter maken. En ik kan die rekeningen niet betalen en zou u er toch voor willen zorgen dat ik dat toch kan. En ja, we hebben wat spanning en wilt u zorgen dat die spanningen weggenomen worden. Nee, eerst, zegt Jezus, eerst maar eens gericht zijn op God. Heer, leer ons bidden. Want ik ben zo egoïstisch in mijn gebed. Ik ook hoor, als dominee. Zeg het eerlijk. Begin direct met mijn eigen. En ja, ach Heer, help me toch alstublieft. En dat ik toch gericht mag zijn op uw koninkrijk. Uw wil geschieden. Uw naam worden geheiligd. Zo begint dat. Dus eerst maar eens daarop gericht te zijn. Straks ook in je huwelijksleven. Dat je tegen elkaar zegt, het gaat om God. Dat Hij geheiligd wordt, geëerd wordt in ons leven, in ons huwelijksleven. Ik spits het een beetje toe op het huwelijksleven. Hè. In alle keuzes die wij maken, is dit nou tot eer van God? Gewoon heel concreet bijvoorbeeld te kiezen van je kleding. Is dit nou tot eer van God? Of de inrichting van je huis. Is dat nou tot eer van God? Als wij nou zo doen, als we zo vakantie vieren. Is dat nou tot eer van God? Als we zo Gods dag nou inrichten. Is dat nou tot eer van God? Ja, niemand ziet ons. De sociale controle is weg. Voel je? Uw naam worden geheiligd, Heere. Uw koninkrijk komen. Dat is ook bijvoorbeeld als de kinderwenser is. Waarom zou je dat graag willen? Ja, dat is toch prachtig als je huwelijk bekroond wordt met de kinderzegen. Ja, maar is dat nou het doel daar dan van? Het doel op zich? Nou, wat bedoelt u, dominee? Nou, denk toch eens goed na. Uw koninkrijk komen, heren. Dat daardoor ook uw koninkrijk mag komen. Dat daardoor uw kerk uitgebreid mag worden. Want in de veelheid van de onderdanen is toch des konings heerlijkheid. Ik hoop dat de Heere jullie het geeft. Dat je een baby mag krijgen. Want kan de Heere je ook onthouden. Maar als het dan komt, zul je daar dan aan terugdenken. Uw koninkrijk komen. Heere, leer ons bidden voor die kleine. Dat die kleine toch een kind van u mag worden. U wil geschieden. Ik zei het al. Misschien wel een van de moeilijkste beden. Want de wil van God is voor ons verborgen. Niet helemaal trouwens. Want de wil van God kun je vinden in de Bijbel. Wat God van je wil. Maar als het gaat om de leiding in je leven. Hoe oud je zult worden. Hoe gezond je zult blijven. Enzovoort, enzovoort. Uw wil geschieden, de uwe alleen, Heere. Heere, leer ons bidden. Ja, en dan mag je met je noden komen. Geef ons heden ons jaarlijks brood. Nee, maandelijks dan niet. Wekelijks? Nee, dagelijks. Daar kun je zoveel gemak van hebben als je zo mag leven. Dat je je niet bezorgd maakt over de dag van morgen. Zo zijn wij mensen, hè? Ik ook hoor. Denk, hoe zal het volgende week gaan? Hoe zal het volgend jaar zijn? Hoe zal ik zijn als ik wat ouder word? Maar dan maak je plannen. Nee, zegt de Heer Jezus, doe dat nou niet. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Leef nou uit de hand des Heren. Je kunt er toch zoveel gemak van hebben. Zal ik ook corona krijgen? En hoe zal ik dan reageren? Nee, nee, zegt de Heer Jezus, doe dat nou niet. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Geef het, geef het. Ja, maar ik heb de koelkast vol. En de diepvries vol. Voel je? Maar de Heer maakt zijn volk en kinderen afhankelijk, hoor. Daarom dat woordje geven, dat is zo'n prachtig woord in die beden, die huwelijksbeden. Dat is dat iemand met een bedelaarshand daar ook echt om smeekt. En dan vergeef ons, dat woordje en, dat is geen overbodig woordje. Er staan geen overbodige woordjes in de Bijbel, echt niet. En, wat dan? En vergeef ons ook dagelijks, betekent dat eigenlijk. Onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Onlosmakelijke vrucht. Wanneer God je de zonde vergeeft, dat je ook de zonde van je naaste wil vergeven. Dat wil je dan echt. Dat het soms moeilijk is, dat begrijp ik wel. Maar je wilt het wel. Omdat je iets hebt geproefd van de liefde Gods in Christus, dat Hij je zonde wil vergeven. Want dat is wat, hoor. Echt waar, dat is heel wat. Je schuld, zo noemt de Heer Jezus. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Altijd maar ons, want het is gelukkig een gebed wat je niet in je eentje doet. Dat doe je samen. Jullie samen. Maar ook samen met de kerk van alle tijden en plaatsen. Het gaat hier echt om het gemeenschappelijke van Gods kinderen. En ik hoop dat je jaloers bent op het volk van God. En dat je er zin in gaat krijgen om een kind van God te mogen worden. Dat je zegt, ik wil met dat volk wil ik verder reizen. Met dat reisgebed op de lippen. Want dat is een gelukkig volk. Dat is een volk die hebben een levende God. Daar kunnen ze mee door het leven en uit het leven. Met de moderne afgoden van deze tijd, daar krijgen de mensen soms tijdelijk even een kick van. Maar je valt er echt mee om. Kijk maar naar de hele sportwereld. Je valt er mee om. De mensen schreeuwen een keelrouw voor die afgoden. Net als de Baalpriesters op de berg Karmel. Maar ze geven je niks om. Echt niet. Maar als Elia gaat bidden op de berg Karmel, dan komt er een vuur uit de hemel en dan antwoordt de Heer. Leid ons niet in verzoeking, Heer, want de duivel ligt op de loer om het huwelijk kapot te maken. Echt waar. Leid ons niet in verzoeking, Heer, want de wereld die slokt ons zo op en die probeert in ons huwelijks binnen te dringen, in ons huwelijksleven binnen te dringen, zodat we langzamerhand van de kerk afweken en dat we steeds wereldser gaan worden. En let op die afgeleiding, Heer, want ach, Heer, het ligt zo in ons hart. Nou ja, ik blijf vanochtend maar liggen, hoor. Ja, helemaal een goud zwaard. Ja, het is al zo laat. Nee, 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 nee. Laat je niet verleiden door je boze vlees. Dat is je boze hart. Maar dat je echt je ervan bewust bent. Morgen is het zondag. Vroeger dan legden ze de zondagse kleren al klaar. En een moeder legde het geld al klaar en de rolletjes om mee te nemen naar de kerk al klaar. Tenminste, dat deed mijn moeder. En dat deed ze op zaterdagavond. En zaterdagavond ging ze al eten koken voor de zondag. Het was heel gewoon. De zaterdagavond was eigenlijk gericht op de dag des Heren, die heerlijke dag des Heren. Dat is helemaal geen saaie dag hoor. Echt niet. Dat is een rustdag. Geen luierdag. Een rustdag. Om te rusten in de grote werken des Heren. En je te verlustigen in het woord van God. Als God in je leven gaat werken, dan heb je zin om naar de kerk te gaan. En dan wil je graag naar het woord van God luisteren. En dan eindig je in de ere Gods. Kijk, en dat is voor je huwelijksleven toch zo profijtelijk als je zo mag leven. Uw koninkrijk komen, Heere. U wil geschieden. En dan aan het eind ook dat je zegt, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En daar verbindt de Heer een belofte aan, onze derde gedachte. Want dat geeft de Heer Jezus duidelijk aan in het vervolg, als hij die beelden gebruikt van die onbeschaamde vriend die 's nachts komt. En dat er opeens hard gebonst wordt. Wie is daar nou toch midden in de nacht? Wat bonst hij toch hard? En ik ben blij dat mijn kinderen net slapen. Nou, ik kijk uit het raam en dan staat daar zijn vriend onderaan. Zeg, kun je mij een paar broden lenen? Want ik heb net een paar reizigers, die zijn heel laat gekomen en ik heb geen... Nou ja, onze onbeschaamdheid wil. Zal ik hem dan wel die broden geven? De Heer Jezus zegt daarmee van, je kunt bij de Heere midden in de nacht aankomen. Midden in de nacht. En dan zal hij je die broden geven. En dan gebruikt hij het beeld van een vader als een kind vraagt om een ei. Dan geeft zo'n vader toch niet een steen. Waar hij zijn tanden op kapot bijt. Nee toch. Dat doet een goede vader toch niet. En die geeft een gepeld ei en die zegt, jongen, hier een lekker eitje. Eet dat maar op. Want je vraagt erom. Maak een ei, pa. Ja hoor. En als hij om een vis vraagt, dan geeft hij hem toch niet een slang. Om te plagen, nee toch. Kijk, en hoeveel te meer uw hemelse vader, zegt de Heer Jezus. Indien gij hem om de Heilige Geest vraagt. De Heer Jezus wil daarmee laten zien dat hij zegt, er is een belofte aan verbonden. En dan kom je automatisch bij vers 10, waar dan staat... Vers 9, bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. En in het Griek staan daar zeer indringende woorden. Bid als maar doorzoekt, klopt, zegt een van de Puritijnen. Alsof je op de hemeldeur aan het kloppen bent, net als die maagden die niet meer binnen konden komen. Wat hebben ze toch geklopt op die deur? Klop zo ook bij de Heere aan, nu je nog in het liefelijke heden der genade bent. En hij zal die deur openen, zoekt en gij zult vinden, bid. Bid, dat is iemand die bidt vanuit het geloof dat de Heere datgene wat hij beloofd heeft zal geven. En zoekt, dat doet iemand... Vanuit het geloof dat de Heere beloofd heeft. En gij zult vinden. Echt vinden. Gij zult mij vinden. En klopt en u zal open gedaan worden. Er staat niet misschien. Nee, er staat een zekerheid in. Daarom gaan we verloren door eigen schuld, geliefde. Echt waar. Kijk, en Heere, leer ons bidden. Dan kom je automatisch weer terug op jullie tekst. Dat je zegt, Heere, leer me dat toch. Want het is allemaal zo flauwtjes, zo oppervlakkig. Wat ik aan het doen ben. Ik ben wel een beetje vroom en een beetje godsdienstig. En ik hou ook wel van een beetje degelijk. Maar als ik eerlijk ben, dan leeft het niet voor me. Nee. Dat kun je echt nagaan hoor. Ja, nou. En Marjolein, dan kun je echt nagaan bij jezelf of dit nou de praktijk is van je leven. Ook, dat zeg ik tegen mezelf, ook tegen allen die hier zijn. Daar kun je nagaan. En dan moet je eerlijk zijn, nou ja. Ja, nee, dan moet ik eerlijk zijn. Ja, en dan hoor ik iemand zeggen, ja, maar dat kan een mens toch van nature niet. Dat moet hem toch gegeven worden. Ja, daar kun je soms echt de ijs mee verlammen, als je dat zegt. Want God heeft er recht op. God hoort het ook zo graag. Dat iemand gaat bedelen, gaat smeken aan de troon der genade. En echt ook gaat zoeken in het woord en in Gods huis, bij de genademiddelen. En graag in aanraking wil komen met Gods kinderen, om zo dan dat te verkrijgen wat beloofd is. Dat te vinden wat in Gods woord verborgen ligt. Heere, leer ons bidden. Heere, leer mij toch bidden. Wat een kostelijke trouwtekst krijgen jullie mee. Dat je daar voortdurend ook maar aan herinnerd wordt, ouders, dat jullie dat ook doen naar je kinderen. Dat je zegt, wat was jullie trouwtekst ook weer? Kun je nooit vergeten, hè? Heere, leer ons bidden. Amen. Luisteren we nu naar het onderwijs uit het huwelijksformulier. Het eerste stukje gaat over de instelling van het huwelijk. Over mits de gehuwden gewoonlijk vele randen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat jullie, Jarno en Marjolein, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp Gods in uw kruis. Zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is.
En dat die een inzetting Gods is. Die hem behaagt waarom hij ook de getrouwden wil zegenen. En hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. En daarentegen de hoereerders en de overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerst zult gij weten dat God onze Vader nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had de mens schiep. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde en over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. En toen deed de Heer God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot er zijn verplaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. En daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Of vermits hij Adam zijn huisvrouw geschapen en zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften wondertekenen te Cana in Galilea. Om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. En dan komen we nu bij het stukje dat we behandeld hebben bij het trouwgesprek. Dat gaat over de doelen van het huwelijk. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ook ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En de andere opdat zij hun kinderen die ze krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter ere en tot hun zaligheid opbrengen. En de derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en een geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Als ze dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gaven der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. En dan richt het doopsformulier zich eerst tot de man, dus tot jou, Jano. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, omdat gij naar uw vermogen haar verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid en de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden. Opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarenboven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. En nu gericht tot de vrouw. En desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn. Als uw Heer gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn.
Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huis zou die goede acht hebben en in alle getogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom Jarno en Madjolein. Nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop je antwoord, Jarno? Madjolein. Dan neem ik u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, welke hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel zijn in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie dan nu verzoeken om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Jarno Zevenbergen, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Wilhelmina Magdalena Zevenbergen-Vlier, zo heet je nu. Hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Jarno? En dan Wilhelmina Magdalena Zevenbergen-Vlier, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Jarno Zevenbergen, hier tegenwoordig. En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen, hem te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Dus daarop je antwoord, Madjolein. Dan mag ik de zegen op jullie leggen. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw, en hij geve u zijn zegen. Amen. Dan mogen jullie elkaar weer loslaten en blijven staan. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is. En de fariseërs kwamen tot hem, verzoekende hem, zeggende tot hem: is het de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordde en zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hem gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen aan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hem: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, die doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zijt daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Dan gaan wij nu met elkaar zingen, gemeente. Wij zingen Psalm 134 vers 2. En bij de regels knielt dan eerbiedig voor hem neer, knielt het bruidspaar neer. En gaan we samen met het bruidspaar bidden. En na het gebed zingen wij staande het knielende bruidspaar toe. Het derde vers van Psalm 134. Laten we eerbiedig zijn en samen bidden met dit bruidspaar. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij. En daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn. En ook alle onreinheid straft, wij bidden u. Gij, die Janno en Marjolein tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt dat gij uw heilige geest wil geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven en uw goddelijke wil en alle boosheid tegen zullen staan. En wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u beliefden te geven, God zalig opbrengen mogen. Tot eer uw heilige naams, tot stichting uw gemeente, tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
God, ja, nou en Madeleine, nog een persoonlijk woord bij dit gewichtige moment in jullie leven. En ik betrek daar ook de wederzijdse ouders bij en de grootouders die aanwezig zijn. En natuurlijk ook de rest, maar in het bijzonder ook in de lijn van de geslachten. Grote zegen dat jullie ook begeerden om in Gods huis Gods zegen af te bidden. Aan Gods zegen is immers alles gelegen. Heere, leer ons bidden. Makkelijke tekst om te onthouden, net Jano. Maar nog niet zo'n makkelijke tekst om te beoefenen. Dat je ook echt in afhankelijkheid van de Heere bij een geopende Bijbel dat ook zegt. Dat je zegt, Heere, leer ons bidden. En misschien is dat nog wel een aardige om eens, als je straks de Bijbel gaat lezen, begin dan maar bij Genesis. En dat je daar dan gewoon eens even op let. Op die momenten dat je iemand biddende tegenkomt. En dat zul je niet zo vaak tegenkomen, omdat de meeste gebeden in het verborgene geschieden. Maar je vindt het af en toe wel in de Bijbel terug. Iemand die biddende aangetroffen wordt. Het grootste gebedenboek is de Psalmen, waar we straks ook een van zullen gaan lezen. Niet elk psalm is een gebed, maar de meeste psalmen zijn wel gebeden. En soms kan de gedachte je aanvliegen van, ja, wat moet ik nu eigenlijk bidden? Dat heb ik ook wel eens. Dat zul je misschien niet denken, want dan voel je hoe biddeloos je soms kunt zijn. Maar dan is het ook zo'n zegen dat je van jongs af aan opgevoed bent bij de psalmen. En dan zijn er van die eenvoudige psalmen, die mag je echt gebruiken als gebed. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer me toch, Heere, hoe die zijn gelegen en waar ge uw treden wendt. Dan hoor je gebed. Hoor je? Gena, o God, gena, hoor toch hoe een boeteling pleit. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Maar ook als het gaat om de vreugde, dan vind je ook in de psalmen prachtige liederen waar je ook de, ik zal uw grote naam eerbiedig danken. He, daarom is het zo'n zegen dat je erbij opgevoed wordt. Maar het is net zoals dat je op school de theorie hebt geleerd. En dan kom je op het bedrijf. En dan sta je naast een collega die veel ervaring heeft. En dan zou jij met je theorie die oudere collega nog wel eens een aanwijzing willen geven. Maar dat hoeft niet, hè. Want die oudere collega, die heeft al zoveel praktijkervaring. En zo is het geestelijk ook. Dat je soms wel veel weet. Maar dan moet het in de praktijk waar voor je gaan worden. En dan sta je soms met eerbied gesproken met de mond vol tanden. Dat je zegt, wat moet ik nu zeggen, Heer? Wat moeten we nu zeggen? Maar juist in het vastlopen, zegt de Heere, nou zeg dit dan maar. En dan reikt hij je een woord aan. Voel je? Heere, leer ons bidden. Namens de kerkraad mag ik jullie deze Bijbel dan ook overhandigen en ook in gebruik nemen. En dan lezen wij de huwelijkspsalmen, lied Amahalot, wel gelukzalig is en iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Maar gij zult eten de arbeid uw handen, wel gelukzalig zult ge zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis en uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël.
Janno, van harte God zegen. Marjolein, ook van harte God zegen. Die mag je meenemen. En dan eindigt het huwelijksformulier. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven dat u in alle godzaligheid, liefde en eenigheid lang en heilig samen leven moogt. Amen. Eindigen we met een kort dankgebed. Heere, zo mochten we elkaar ontmoeten in uw bedehuis. En we danken u daarvoor. En trek met ons op het overige van deze dag. Dat het overige van deze dag niet in strijd zal zijn met hetgeen wij vanmiddag gehoord hebben. Heere, wilt gij ook met de bewoners van Salem zijn, waar Marjolein werkt. Er zijn ook enkelen aanwezig. Zegen ook dat huis voor onze ouderen. Sterk het personeel. Ja, gedenk ons allen in bijzondere noden, in bijzondere zorg. Heere, leer het ons om onze bekommernis op u te werpen, in de wetenschap dat gij dan wil zorgen, en dat al deze dingen ook mogen medewerken ten goede. Heere, gedenk ons en vergeef ons, en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. En onze slotzang is het vierde van 121. De Heere zal u steeds gadeslaan. Het vierde van 121. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.